Hebt u allemaal zo'n mooi blaadje gekregen ook bij de ingang. Behalve het infobulletin ook een soort hulpblad, zal ik maar zeggen. Bij de preek kun je thuis nog eens nalezen. En we lopen er zo tijdens de preek wel wat doorheen. Eerst even, ik ben afgelopen week verhuisd van Groningen naar Harkstede. Het is gelukt, we zitten er. Dat is een hele onderneming. We kregen vorige week donderdag de sleutel. Dat is 10 dagen geleden. De sleutel, vrijdag hebben we geschilderd. Met allemaal hulp, ook uit de gemeente, geweldig. En zaterdag, toen sliepen we er al. Dus het ging lekker snel. En nou zijn we aan het uitpakken. En we werden nog even ziek halverwege. Dat is natuurlijk jammer. We hadden vakantie genomen. Dus helaas, dagje weg. Een beetje tegenslag, maar ook hartstikke leuk. En we hebben een prachtig uitzicht en we wonen er lekker ruim. Dus we zijn heel blij. En ik denk meer dan een jaar geleden, toen begonnen we al met plannen maken. Toen dachten we van nou, het wordt nou wel heel krap in ons huisje. Maar goed, het is maar relatief ergens, hè, want ik weet dat in dezelfde periode Roelof Bus hier sprak over huisjes in Roemenië. En toen dacht ik, ja... Wat zeur ik nou? Maar goed, de wens bleef en we dachten, nou ja, we gaan het gewoon proberen. Anderhalf jaar verder, zeg maar, zitten we op de plek waar we wezen houden. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. We zijn ook flink door de gemeente gecoacht en aangemoedigd. En elke keer dat we weer niet zagen zitten als het mislukt was, want we hebben 2 keer bijvoorbeeld ons huis verkocht en toen ging het toch nog weer niet door. Nou ja, dikke teleurstelling. Allemaal mensen die om ons heen kwamen en zeiden, ja joh, het komt allemaal goed. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik weet het niet of dit nog wel goed komt. Maar gelukkig, het kwam goed en het is gelukt. Dus zo terugkijkend, ja, een bijzonder jaar. En dan beginnen dus ergens met een plannetje en nou is het voor elkaar. Maar goed, er zijn natuurlijk ook heel veel plannetjes die ik maak die na een jaar helemaal niet voor elkaar zijn. En wat het allemaal helemaal niet lukt. En ik wil het vandaag eens hebben toch over richting bepalen in je leven en plannen maken. En ik merk dat veel mensen daarmee worstelen, ik zelf ook. Ik bedenk van alles, ik bepaal richting en dan bedenk ik dingen die ik zal gaan doen. En na een tijdje, dan loop ik vast, is het niet gelukt of ik vergeet het. En ik dacht zo, richting eind van het jaar is het wel eens goed om even terug te kijken op je jaar. Van nou, wat heb ik ervan gebakken dit jaar? Misschien hebben jullie aan het begin van het jaar ook wel gedacht van nou, ik ga dit of dat. Ik ga dit beter doen, ik ga dat anders doen. En dan kun je zo aan het eind van het jaar eens terugkijken van nou, wat is er van geworden? Hoe heb ik het ervan afgebracht? En er zijn altijd dingen die beter konden, hè, als ik er terugkijk. Ik had een betere vader willen zijn, een betere echtgenoot, een betere oudste in de gemeente. Nou ja, dat zijn allemaal van die dingen die ik me had voorgenomen begin van het jaar heel goed te doen. En nou kijk ik terug en dan denk ik, nou ja, ik heb het toch weer, jammer. Daar en daar ook steekjes laten vallen. De plannetjes om elke ochtend om 6 uur op te staan en te gaan bidden is niet gelukt. Zulke dingen. En dat is natuurlijk jammer. Allemaal onvervulde verlangens en dromen die een beetje spaak zijn geraakt. Nou ja, hoe krijg je nou de goede dingen te zien in je leven? De goede dingen. En dat bedoel ik Gods dingen. De goede dingen, want ja, we kunnen natuurlijk heel veel bedenken wat goed is. Maar Gods goede dingen, daar gaat het over. En daar gaan we over lezen straks in Galaten. De brief van Paulus aan de Galaten. En dan beginnen we in hoofdstuk 5 vers 13. En als u een Bijbel bij u heeft, dan mag u hem opzoeken. Ik heb hem in de NBV-versie hier geprojecteerd zo. En zullen we dat met elkaar eens gaan lezen? Oh ja. Galaten 5 vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik de vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in 1 uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u gericht op uw eigen begeerten. Gericht. Ja, wat zei ik? Niet gericht. Dan bent u niet gericht. Oh, ik heb hem net op de volgende pagina. Ja, dan bent u niet gericht. Sorry. Ik doe hem nog een keer. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Jullie letten heel goed op. Mooi. Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar, wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slimpartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf, wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld. Hebben jullie een beetje geduld? Ja, geduld. Geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat ook u zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten. Zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen. Dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op voor te laten staan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. En wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwig leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Tot zover. Even kijken, volgende plaatje. Ja. De brief aan de Galaten. Paulus die heeft die brief geschreven aan de Galaten om ze te waarschuwen tegen mensen die in de gemeente vertellen dat als ze Jezus wouden volgen, je besneden moest worden. Dat je eerst Jood moest worden en dan kon je pas Christen zijn. Nou, en Paulus die gaat daar flink tegen in. Hij gaat laten zien dat je niet door de wet gerechtvaardigd wordt, bij God kan komen, maar door het geloof in Jezus Christus, in zijn dood. Dat is het grote evangelie, zegt Paulus. En dat evangelie, dat staat onder druk. Dat wordt aan de kant geschoven door een regel van de Joden die zeggen, joh, je moet je eerst laten besnijden, want anders mag je niet bij God horen. En er zit zo'n zinnetje, ja, ik had hem al even op Facebook een zinnetje gezet. Ze moesten zich laten castreren, die onruststokers, staat er dan. En ik dacht, zegt Paulus dat? Wow, dat is even heftige taal. Ze moesten zich laten castreren, die onruststokers. En dat zegt hij over de mensen die zeggen, je moet je laten besnijden. En toen dacht ik, nou, dat is wel heel grof gezegd van Paulus. Maar als je dat even in die tijd afzet in de cultuur, er waren priesters in de afgodentempels die zich lieten castreren om als het ware toewijding te geven aan hun God. En in die zin zegt Paulus, ja, als je dan toch al bent afgedwaald van het evangelie, van de ware God, en je bent eigenlijk al afgoden achterna gegaan, nou laat je dan maar helemaal castreren en wijd je maar aan die afgod. Ik denk dat het zoiets is geweest. Ze moeten zich maar laten castreren, die onruststokers, die mensen die zeggen dat je moet laten besnijden om bij God te horen. Dit is niet het evangelie. En Paulus, je moet die brief maar eens lezen, Galaten. Prachtig hoe hij uiteenzet wat het evangelie wel is. Het evangelie dat Jezus aan het kruis is gegaan voor de zonde om de mensen te redden. En dat we zo toegang hebben gekregen tot God en de geest mochten ontvangen, vrijheid om vanuit te leven. Dat wil Paulus ons op het hart drukken, dat we dat ons niet laten roven door regeltjes en wetten op te leggen, zodat we als het ware weer onder de wet komen te leven in plaats van in vrijheid met God om te gaan door het offer van Jezus Christus. En dan staat daar die twee dingen tegenover elkaar. Ik heb hier even gemaakt de vrucht van de geest, de vrucht van het vlees, de vrucht van het, hier wordt het ook genoemd, van je eigen wil. De citroen, dacht ik, het zure van het vlees en het zoete van de geest tegenover elkaar. Welke vrucht wil je nou zien? Die vraag die klinkt zo door die tekst heen. Welke kant wil je op? En ik denk dat we allemaal wel verlangen naar dat goede, naar dat zoete, naar die mooie dingen, naar liefde, geduld, barmhartigheid. Dat proeven we allemaal, dat willen we graag, dat willen we graag zien. Maar we zien ook zoveel van het ander in ons leven. Die tweestrijd, die zit er eigenlijk altijd wel in. Ik hoorde dat net ook terug in de gebeden. Je hebt zuur en zoet, het is allebei in het leven. En daar hebben we gewoon mee te dealen. Nu is het zo dat die brief begint met, u bent geroepen om vrij te zijn. U bent vrij. En dat is gewoon zo'n mooie tekst om mee te beginnen. En dan, die keuze van welke vrucht wil je dan gaan zien in je leven? En dan kan het zomaar zijn dat je denkt, oh, ik moet liefdevol zijn. Oh, ik moet geduldig zijn, warmhartig. En dan wordt het in plaats van een vrije beweging vanuit de geest opeens een wet van God die opgelegd wordt en je gaat jezelf beoordelen en anderen ook beoordelen. En dan wordt iets goeds wat God gegeven heeft vanuit zijn geest, een richting naar mooie vrucht, wordt opeens een wet. En dan beperkt het je, dan belemmert het je. En misschien kennen jullie al van die dwangneuroses, dat je hoort wel eens mensen die daar helemaal in vastlopen, dwangneuroses, dwanggedachtes, dat ze op zich mooie dingen doen, alleen die gaan hun hele leven beheersen. Bijvoorbeeld, je handen wassen. Je denkt, als ik mijn handen was, dan is het goed. Maar je kan ook denken, als ik mijn handen was, dan gaat het goed met mij. En dan word ik geliefd door anderen. En dan word ik nooit meer ziek. En dan ga ik niet dood. Nou, zulke dingen kun je erbij denken. En dan gaat handen wassen je leven beheersen. En mensen die wassen dan 100 keer per dag hun handen. En het gaat hun hele leven beheersen. Als een iets moois wordt een wet waaronder je gebukt gaat. En dan kun je niks aan doen. Maar volgens mij kan dat geestelijk ook gebeuren. Dat God mooie dingen geeft. Goedheid. Je mag goed zijn. Je mag liefdevol zijn vanuit de geest. Maar je kan het als een wet op je leven gaan leggen. En dan gaat het je beheersen van, ik moet liefdevol zijn, anders mag ik niet bij God horen. En dan heeft de duivel gedaan wat die Joden ook deden. Die zeiden, ja, je moet je eerst besnijden en dan hoor je pas bij God. En het kan zijn dat je in je hoofd, in een stemmetje in je hoofd hebt, je moet eerst liefdevol zijn, dan hoor je pas bij God. Je moet eerst al die mooie vruchten in je leven zien en pas dan hoor je echt bij God. Maar het is niet zo. Het evangelie is niet dat je die regeltjes allemaal hebt toegepast in je leven. Het evangelie is dat je gered bent door het geloof in Jezus Christus. En alleen maar daarom hoor je bij God. Ben je kind van God. Heb je zijn geest ontvangen. Dat is de basis waarvan uit Paulus vertrekt en waarvan uit je in vrijheid naar die vruchten mag uitreiken. Dus ik hoop dat u, nou ja, ik wou hem even plaatsen, dat dingetje. Want het kan zo makkelijk zijn dat als je het hebt over de vrucht van de geest, dat het een soort nieuwe wet wordt. En dat is niet de bedoeling, want we vertrekken vanuit het offer, vanuit het kruis van Jezus Christus. Vanuit het aanvaard worden door God. Wat je ook gedaan hebt, wat je ook doet. God houdt van je, je bent zijn kind. Dat is de basis, dat is het evangelie. Dat is goed om te weten, hè? God houdt van ons. Dus ik heb ook zelf ontdekt dat die goede verlangens dan een soort wetten kunnen worden die je tegenhouden. Dan gaat er gewoon wat fout. Dan gaan dingen scheef. Op zich mooie dingen, maar dat brengt je geen centimeter dichter bij God. Jezus heeft ons bij God gebracht. Hè? Dat is de kern van het evangelie. Welke vrucht wil je zien in je leven? De citroen of de sinaasappel? Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Want dan kun je zeggen, ja, ik wil graag die vrucht van de geest natuurlijk. Die willen we allemaal graag. We dromen ervan dat we liefdevol zijn, dat we barmhartig zijn. En dat we van de geest om ons heen gaan verspreiden. Dat we die vrucht in ons leven zien groeien. En daar hebben we voor nodig discipline en discipelschap. En ik heb ervan gemaakt disciplinipelschap. Disciplinipelschap. Ik kwam ook tegen in een boekje van Jos Douma. Ik vond het een hele leuke. Disciplinipelschap. Want dat zegt keuzes maken. We zien dat in Galaten 6. Daar hebben we dat net gelezen. Zaai op de akker van de geest. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. En dan hangt het er dus vanaf op welke akker je oogst. Van de akker van het vlees of de akker van de geest. En dan moet je keuzes maken. En we weten allemaal hoe moeilijk dat is. En op dat blaadje wat ik heb uitgedeeld, er staat ook zo'n quote aangehaald. People have uphill dreams and downhill habits. Dus mensen die hebben dromen die omhoog gaan. Naar God toe, Gods dromen, Gods verlangens. We willen allemaal die goede dingen in ons leven zien, maar we gaan zo makkelijk, laten we ons naar beneden. Met gedrag dat naar beneden haalt juist. En dat lazen we ook net in dat stuk. Dat onze eigen verlangens, die gaan in tegen die van de geest. En dat is in conflict met elkaar. Het een wil niet wat het ander wil. En dat is gewoon lastig. Maar het mooie is, door de Heilige Geest hebben we een nieuw hart ontvangen. Gods geest woont in ons en wij mogen vanuit vrijheid kunnen we kiezen. Dus dat is al goed, we kunnen kiezen. En nou is de vraag, op welke akker wil je dan zaaien? Welke vrucht wil jij zien in je leven? Zaai op de akker van de geest. Nou ja, dat klinkt natuurlijk heel abstract. Ja, zaai op de akker van je geest. Hoezo? Waar dan? Hoe dan? Moet ik dan een soort tuintje maken of zo met geestelijke, weet ik veel, met olijfboom of zo? Hè? Is dat dan zoiets? Is wel leuk. Maar dat wordt niet bedoeld. De akker van je geest, dat is de houding waarmee je in het leven staat. De houding naar God toe. Vertrouw je dat Jezus je heeft gered. Dat Jezus je bij de Vader heeft gebracht. Dat je op grond van zijn offer het leven in mag gaan. En maak je je hart bereid, zeg maar, om de geest te ontvangen, om te luisteren naar zijn stem. Of doe je dat niet? Ga je vanuit je behoeftes en begeertes leven? En dat is een groot verschil. Disciplinipelschap. Prioriteit stellen. Nou, ik heb hier een dingetje meegenomen, een pot met wat dingen die je leven zou kunnen vullen. Zo is daar bijvoorbeeld het gezin, de kerk, nou ja, wat heb je nog meer, de buurt misschien, en je werk, ja, het kan ook, ja, zo je werk. Nou ja, voor iedereen kan het weer wat anders zijn waar je leven mee gevuld is. En misschien kennen jullie wel het verhaaltje Stephen Covey. een bekende managementgoeroe, die heeft allemaal boeken geschreven en die heeft dit bedacht. En ik dacht, ik neem het eens mee. Hoe bepaal je nou prioriteiten in je leven? Nou, ik heb hier een emmertje met zand. Dat is de wervelwind van het leven. Dat is gewoon alles wat elke dag maar weer op ons afkomt, waar we op reageren, zonder dat we het eigenlijk doorhebben. Misschien ken je het wel dat je aan het begin van de dag neem je iets voor. En aan het eind van de dag denk je, oh ja, ach, had ik me ook voorgenomen, ik ben het helemaal vergeten. Iets belangrijks. Maar het komt door de wervelwind waar je ingekomen bent. En je bent helemaal kwijt, het is weg. Nou, als je nou die wervelwind je emmertje laat vullen, of je dag laat vullen. En je probeert dan nog die belangrijke dingen erin te doen van het gezin. Dit was het gezin. Het gezin, het werk, de kerk en nog iets anders. Zo, allemaal belangrijke dingen. Dat past allemaal niet. Dus het enige wat ik nou nog kan doen is heel hard slaan tot het dan... dan gaat alles kapot. Dat moeten we niet hebben. Dus, wat zegt meneer Kover? Hij zegt, nee, je moet beginnen met die belangrijke dingen. Prioriteiten stellen. Eerst het gezin en het werk en de kerk en de buurt, noem maar wat. En dan, een beetje knoeien wordt dit natuurlijk, maar en dan gaat het er allemaal in passen. Zo. Past er allemaal in. Zo. Nou. Je kan mooi afstrijken. Zo. Het is gelukt. Het past er allemaal in de ene dag. Dus Kovi die zegt, joh, begin met de belangrijke dingen. En dan moet ik denken aan wat Jezus zei. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En dan ga je de wervelwind in en dan komt die emmer echt al vol, die dag komt vol, dat jaar komt vol. Maar begin met zoeken naar God, met het Koninkrijk van God. En wat Hij op je hart legt, wat Hij spreekt, wat goed is om te doen. He, die wervelwind die zuigt onze aandacht. Maar als je begint met die belangrijke dingen, met die noodzakelijke dingen, zou ik bijna zeggen. Dan past het in de dag en dan heb je gewoon een goede basis. Nou, dat werkbladje wat ik erbij gevoegd heb, er staan een paar vragen op om ons te helpen. Even kijken. Batterijtje leeg of zo. Wil iemand even het volgende plaatje doen? Of is er geen volgende plaatje? Dat kan ook nog. Is er maar volgende plaatje. Nee, hè? Er is geen volgende plaatje. Nou, dat vandaar. Ik dacht dat we nog een plaatje hadden. Nou, maakt niet uit. Het briefje. Nou, pak het er even bij. Dit is huiswerk. En het liefst voor hier. Dat is het allermooiste. Als je het hier al zou kunnen invullen, de vragen. Maar goed, het begint met die vraag. Hoe moet jouw jaar eruit hebben gezien? Wil je met tevredenheid terug kunnen kijken? Nou, dat is natuurlijk een hele grote, grote vraag. Maar het zou zomaar kunnen... Ja, we hebben... daar is hij. Ja, die pot was... dat was het laatste potje. Ja, pot. Bij het potje mag die hier nog... Oké. Dankjewel. Hoe moet nou jouw jaar eruit hebben gezien? Wil je met tevredenheid terug kunnen kijken? En vraag je eens af, misschien helpt dat wel. Welke droom, welk verlangen heeft God nou op je hart gelegd, die er niet is uitgekomen misschien dit jaar, maar waar je weet dat het echt wel heel belangrijk is. Dat het iets is waar de Heer je voor roept en die je misschien een beetje weer weggestopt is, die je vergeten bent. Ik wil je uitdagen om het weer eens tevoorschijn te halen. In gebed weer bij God te brengen. Van Heer, u hebt me ergens een verlangen gegeven. Iets op mijn hart gelegd. Hoe kan ik daarmee mee aan de slag? Hoe wil ik toch die vrucht wil ik graag zien in mijn leven? Schrijf dat gewoon eens op voor jezelf. Van welk verlangen is dat nou? Ik denk dat het dromen van God zijn namelijk. Die je niet zomaar weg moet doen. Haal ze weer tevoorschijn. En ga daar weer mee aan de slag. En dan is er vaak bij dat daar een keuze bij hoort. Want welke belangrijke keuze ga ik dan maken vandaag al om daarmee aan de slag te kunnen? En dat kan zijn dat je bijvoorbeeld in je tijd, in je geld, in je weet ik veel waar, dat je ruimte moet maken om ermee bezig te gaan. Voor de een is het misschien wel om elke week een bloemetje voor je vrouw te kopen, ik noem maar wat. Dan moet je geld voor apart zetten, dan moet je tijd voor maken. Ja, Stijn zegt, ja, dat... Wat zijn van die dingen? Het kan heel klein zijn, maar het kan ook zijn dat het iets is van, dat je dacht, ja, ik moet nog eens naar een ver land om het evangelie te brengen. Het kan ook zoiets zijn. U weet zelf wel welk verlangen er op uw hart ligt door God. En ik weet, en ik vond het mooi dat Annie dat net ook zei, van joh, God wil nog steeds vernieuwen. God wil altijd door, nog groter, zichzelf groter maken in jouw leven. En dat is toch iets prachtigs. Dat houdt niet op. Vaak dan denken we, oh, God heeft iets moois gedaan in het verleden in mijn leven, wat mooi. En dan blijf je altijd maar koesteren en altijd maar naar kijken van, oh, wat was het toen fantastisch. Maar God wil nog steeds nieuwe dingen doen. Hoe jong of oud je ook bent, hij wil steeds zichzelf groter maken in je leven. Heel mooi dat je dat zei, Annie. Dus welke keus vergt dat dan? En dan, hoe zorg je nou dat je die keus ook kan maken? Want ja, dat is wel mooi als je dat bedacht hebt. Maar je moet het ook gaan regelen, je moet het gaan organiseren. Mensen die moet je gaan helpen. Misschien moet je wel overleggen met iemand. Misschien moet je een reis gaan boeken of de bloemist gaan vertellen dat je nou vanaf nu elke week dat bloemetje kon kopen. En straks zijn de bloemetjes af, wat jij wil. Nou ja, in ieder geval, er moet iets gaan gebeuren. Als jij een droom hebt en je gaat ermee aan de slag, dan gaat niet alleen in jouw leven wat bewegen, maar vaak ook om je heen. Zo gaat dat. En ik heb gemerkt dat als je aan de slag wil met die dromen van God, dat je dat niet alleen kan. Daar heb je de gemeente van Jezus bij nodig. En dan is ook een vraag aan je, wie mag dan jouw maatje zijn? Wie mag je helpen, scherpen, bemoedigen? Dat is naar vragen, hoe is het met je? Hoe gaat het? Hoe is het met jouw droom? Hoe zit er schot in? Wat gebeurt er? Wat is God aan het doen in je leven? Zulke gesprekken kun je gaan hebben. Maar ik raad je aan om het niet alleen te gaan doen. Doe het samen met mensen om je heen. Misschien is het één of zijn het meer. Misschien is het een vriendengroep, misschien is het een huiskring. Maar deel die dromen met elkaar, deel die verlangens. Want dat is niet alleen goed voor jezelf, maar het is ook goed voor de ander. Want daar komen vaak prachtige getuigenissen weg. Inspirerend is dat. Als je ziet wat God doet in mensenlevens en je deelt daarvan, dat is gewoon mooi. En ik heb gemerkt dat je aan de ene kant uitgedaagd moet worden, ook door de gemeente om je heen, door de mensen om je heen. En aan de andere kant heb je het ook nodig om een soort verantwoording af te leggen. Want als ik vandaag zeg, oh, ik ga morgen dit of dat doen, en niemand vraagt mij daarnaar, ja, dan kan het zomaar weer wegraken. Het is één keer mislukt en dan denk je misschien een jaar later weer van, ach ja, dat was ik zo, ik wou ermee bezig. Maar dat je elkaar kan helpen als gemeente. En in die... context is het ook zo mooi als we dat laatste stuk van Galaten er even bij lezen. Dat is zo in dat broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan. Stel nou, je bent onderweg en het lukt niet. die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. He, dat is de rol van het maatje, van de gemeente. Dat je elkaar weer helpt van, joh, het is niet gelukt, nou en? Kom op, geef niet op, ga door. Pas op dat u ook zelf niet in misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten. Zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen. Dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich bij anderen op voor te laten staan. Zo mooi, hoe je elkaar daarin kan coachen, bemoedigen. En volgens mij is dat een groot aspect van het gemeente zijn, van het onderweg zijn met elkaar. Ik wil eindigen met de bemoediging die dan in die laatste zinnen staat. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Geef niet op het goede te doen. We hebben de geest ontvangen omdat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Zijn liefde is in ons gelegd, zijn dromen heeft hij ons gegeven om het goede te doen. Geef niet op het goede te doen. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen en vooral voor onze geloofsgenoten. Mooi dat Paulus dat erbij zegt, vooral voor onze geloofsgenoten. Hier moeten we oefenen. Het is ook voor de wereld om ons heen, maar ook vooral voor onze geloofsgenoten. Laten we niet ophouden het goede te doen. De vruchten zoeken van de geest. Keuzes te maken vandaag en elkaar daarbij te helpen om te groeien naar het beeld van Jezus. Dat God grotere dingen in ons kan doen en in onze gemeente. Dat is echt een verlangen van mij, maar ik geloof ook van God. Dat hij zegt, joh, het is niet gestopt, ik ben er nog steeds, het gaat door. Het gaat door, ook al is de wervelwind zo groot, zo hard. Zoek eerst het koninkrijk van God, zoek mij en laat je ook aanspreken door de Heer. En dan zullen we uiteindelijk oogsten. Lekkere druifjes eten met elkaar in de nieuwe wereld. En misschien vandaag ook al wel. En wanneer de tijd ervoor is, zullen we oogsten van dat eeuwige leven. Van dat leven van God, de goede dingen van God. Zullen we bidden? Heer, dank u wel dat u in uw woord zulke pareltjes heeft van woorden. Heer, ik werd er zelf opnieuw door geraakt, door de vrucht die u wil geven. De vrijheid die we hebben vanuit de dood van uw zoon, vanuit de liefde van u. Heer, u geeft zoveel om ons. U wil ons zoveel geven. En Heer, we zien er naar uit dat daar wat u wilt doen in ons leven. Heer, dat we dat ook mogen zien, dat we het mogen pakken. En dat we ook elkaar daarbij kunnen helpen. In uw naam. Heer, zodat u groter wordt. Zodat uw naam groter wordt. Uw wonder groter in ons leven, in onze gemeente. Heer, u bent al zo'n geweldig wonder. U bent al zo'n geweldig trouwe God. En daar willen we u voor danken. Heer, maar we geloven ook dat u meer wil geven. Meer van uw geest, zodat we meer op u gaan lijken en meer van uw vrucht in de gemeente mogen gaan zien en in ons leven. Heer, help ons om ons te blijven focussen op uw koninkrijk, om uw koninkrijk eerst te zoeken. Als we zo ons jaar voor het komende tijd gaan bepalen, Heer, geef dat we de belangrijke dingen eerst gaan doen. En die wervelwind die komt wel. Heer, daar bent u bij. U bent de koning op de troon, ook het komend jaar, ook in de dagen die gaan komen. Heer, dank u wel dat u met ons meegaat en ons door uw geest kracht wil schenken om vol te houden en niet op te geven het goede te doen. En dan zullen we oogsten, Heer. Dank u wel dat u dat beloofd hebt. Amen.
Tjerke, dank je wel. Inspirerend. En inderdaad, als je er beeld bij hebt, dan onthoud je het beter, hè? Tjerk heeft daar een mooi lied bij uitgezocht. Kan niet missen, hè? Wie raadt hem? Ik kies vandaag.
Ja, dan zijn we weer aan het eind van deze dienst. Tjerk, bedankt voor je prediking. Ja, dat vraagt weer keuzes. Nadenken. Goed, we gaan ons best doen. Ik ga zo de zegen uitspreken. Ik wil nog u straks uitnodigen bij de koffie natuurlijk, na afloop. Ik bedacht tijdens de dienst dat ik nog iets vergeten was. Ik moet nog iemand bedanken. We hebben met kerst altijd een prachtige poster hangen. Tot nu toe was dat altijd een 2D-poster, een tweedimensionale. Ik weet niet of u het gezien hebt, maar hij is van het jaar driedimensionaal. Een hele bijzondere poster. Piet, bedankt voor de poster die je gemaakt hebt. Goed. Nou, dan wil ik nu graag de dienst afsluiten en de zegen uitspreken. Wilt u daarbij gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor deze dienst die we weer met elkaar mochten hebben. Dank u wel, Heer, dat we weer bepaald mochten worden bij uw grootheid. Dank u wel dat we verder mogen gaan in dit leven als kinderen van u. Dank u wel, Heer, dat u ons vrij hebt gemaakt om keuzes te maken. Ook ervoor te kiezen, Heer, om te zaaien ook op de goede akker. En Heer, wij kunnen wel zaaien, maar daarbij zijn we ook afhankelijk van de zegen van u. En dank u wel, Heer, dat u ons ook uw zegen belooft. En ik wil zo u de zegen ook weer meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen, blijven met u allen, deze week, deze komende tijd. Wees zo gezegend in de naam van onze Heer. Amen. We zingen nog een slotlied, dat is nummer 601. deel door ons uw liefde uit. En daarna is de koffie.
En in de zaal, of in de hal, ligt een kaart, want Piet en Jannie Blauw, ik ben gewoon vorig jaar vergeten ze op mijn lijstje te zetten, maar die zijn de afgelopen week jarig geweest. En ik denk dat het fijn is om ons ook een kaart te sturen namens de gemeente. Hij ligt op het tafeltje in de hal, dus schrijf er iets leuks op. Piet is 88 geworden en Jannie 83. Respectabele leeftijd. En we gaan de Heer vragen om zijn zegen en zijn vrede door ons heen uit te delen.